Een van die voornaamste problemen, het is al heel vaak gevallen natuurlijk, is de financiering ervan. Er is de cultuurstrijd bezig en op de voorstelling van zijn witboek van financiering van de minister viel heel hard op in die sessies hoe hij blijkbaar de financiering van de toekomst ziet. Want je zat daar met mecenaten, filantropen, de Koning Boudewijn Stichting zelfs, denk ik. En men had het vooral niet over wat de rol van de overheid daarin dan moet zijn.
Klopt. Zeer rare dag, hallucinant voor in de dag. Ten eerste omdat de sector opgetrommeld werd om zo wat te vertellen, om te kijken, hè, hoe dat de toekomst zou zijn. In de media lezen we dag nadien van de sector was eerder positief. Ik heb dat niet gezien. Mensen kwamen gewoon kijken om een beetje van, ja, wat gaat er hier nu gebeuren? Want er was me heel veel dramatiek aangekondigd dat dat witboek er ging zijn. Het was trouwens geen witboek, hè. Er is geen boek. Er is een presentatie geweest. De minister is een half uurtje zo op de radio gekomen. Of tenminste, we konden het dan live bijwonen en was hij weer weg. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft eigenlijk heel zijn beleid... Hij noemt dat zelf management of expectation. Dus hij is begonnen vanaf zijn aantreden. In 2017 wordt het beter. Dan was er de beleidsnota, de visienota. Nog een boekje. Ik ben cultuurbarbaar of zo. Wat was het nu weer?
Ik ben cultuurbarbaar.
Ja. En dan dus het grote witboek dat ging verschijnen. Wat heeft hij gedaan met dat witboek? Hij heeft eigenlijk gewoon een consultancybureau gevraagd. Een managementbureau. Om dat te onderzoeken. Op zich is dat al ideologie ten top. Hè? Dus je vraagt geen expertise uit de sector zelf. Je vraagt geen expertise van onze academici die we hebben. Maar nee, een managementbureau. Dat dus natuurlijk betaald wordt als een soort huurlingenbureau. Om, en eigenlijk, als je hebt het verslag waarschijnlijk ook gehoord, eigenlijk vrij hallucinante dingen te zeggen. Hè? Onder andere hoorden we dan dat een VZW-structuur eigenlijk geen goede structuur is voor de sector. Waarom? Omdat banken vinden dat lastig om daarmee te werken. Hè? Dus natuurlijk is dat een managementbureau dat advies geeft aan shampoobedrijven, autobureaus en zo. Dus dan moet dan ineens over cultuur komen nadenken en dat botst op die dingen. He, op dat soort van structuren. Omdat ze totaal geen feeling hebben met wat de waarde en eindtermen van de cultuursector zijn. Dus dan komen die gasten zo dat advies geven. De sector zit ernaar te kijken en denkt van ja, we worden ook uitgedaagd, want je moet echt ondernemer zijn. Wat op die dag zelf heel beledigend is ten aanzien van een sector die in heel moeilijke tijden moet overleven en heel veel ondernemerschap aan de dag legt om die kunstenaars, om die stukken, om dat allemaal draaiende te houden. Die horen daarvan, ja, ben de amateurs, he, je moet meer nadenken over het businessmodel en je moet van die VZW-structuren weg en zo. Dus ideologisch gezien is dat heel sterk. Waarom? Omdat de minister op die moment een extra bureau inhuurt, waar dan niemand mee bezig is. Als die morgen, als wij die niet serieus nemen, dat is voor dat bureau niet interessant. Dat is niet belangrijk, want dat is nu een eenmalige opdracht. Die komen daar met een parlé af die nog veel strenger of rechtser eigenlijk bepaalde condities voorop stelt. En ten aanzien van dat bureau kan dan de minister eigenlijk als een toffe op het podium komen en zeggen, ja, we gaan het toch wel, hè, de soep wordt niet zo heet opgediend. En hij kan dan eigenlijk zijn eigen beleid als een soort... Als een deugd voorstellen ten aanzien van de nood die net geschetst is door dat extern bureau. Dus ik vind dat de sector dat eigenlijk radicaal zou moeten aankaarten, zou moeten zeggen, what the fuck, wij moeten daar niet van weten, dat extern consultancy bureau. Maar ja, dat doen ze niet. Ze komen dan luisteren en ze denken, ja, we zullen wel braaf zijn, want binnenkort komt de subsidieronde aan. Dus dat is eigenlijk allemaal heel zwaar ideologisch theater, onder de noemer democratie, maar ja, dat is pijnlijk grappig om dat allemaal te zien. En dat witboek is er dus niet. Maar in dat witboek, heel de intentie van dat witboek, is eigenlijk wel essentieel. Dat laat zich wel lezen als dus het ideologische inzet. Namelijk op zoek gaan naar private financiers. Hè. Opnieuw die omslag. Hè. Enerzijds de besparingen, anderzijds die private spelers aan zet proberen te krijgen. Die willen aan zet komen zodat dat over hun kunst gaat, zodat zij zichzelf eigenlijk mee op de sokkel kunnen zetten, zoals Fernand Huts, maar er zijn er veel anderen. Maar ook om die verdienmodellen te ontwikkelen. En dat is iets waar ik eigenlijk zelf behoorlijk appetant van kan worden, namelijk omdat het zo wordt voorgesteld, er gaan extra middelen komen. Maar wat betekent die verdienmodellen? Dat is onder andere een wetgeving rondom wat dat crowdfunding betreft, de tax shelter, een wetgeving voor mecenaat dat zou komen. Dat klinkt allemaal goed, hè, want we gaan stimuleren dat mensen geld gaan geven. Maar eigenlijk zijn dat verdienmodellen waarbij dat de persoon die dat doneert, eigenlijk investeert en daar meer uithaalt. Dus als je op lange termijn kijkt, buiten deze regering, verder dan deze regering, verder dan alleen de cultuursector, dan is dat kostenplaatje veel groter. En dat is dus het grove. Hè? Dat je dus de liberalen hebt die zeggen, ja, die staat is te vet en zo. Ze maken er zelf een veel vettere neoliberale staat aan, met gigantische fiscale achterpoorten, waarmee natuurlijk hun vriendjes flink kunnen verdienen. Hè? En dat vind ik wraakroepend, omdat de sector denkt van ja, oké, er zijn minder middelen, maar ondertussen worden ze eigenlijk erop gelegd. Hè. Die taxshelter heeft... Sommige makers, misschien moeten we het daar uitgebreider over hebben, hè. Sommige filmmakers vinden dat goed, want er is toch meer geld naar de sector gegaan voor de infrastructuur van opnamecentra en die dingen. Maar als je kijkt over de vorige jaren, los van het misbruik daar rond nog, hè, dus dat is ook gegaan, er zijn piramidestructuren geweest, er is geld gegaan naar Amerikaanse pornobedrijven om films te maken, zolang dat ze maar in België ook iets deden. Hè, los daarvan, dan is er heel veel geld ingepompt. Ik denk dat als je dat optelt, dat je al bijna aan ruim een miljard zit, dat eigenlijk gekost heeft. Hoeveel van dat geld is effectief naar de productie van films gegaan? Hoeveel is effectief naar de kunstenaars gegaan? Ik denk dat je daar bekijkt, het totale cultuurbudget Vlaanderen is pakt rond de 450 miljoen, hè, ruimere plaatje. Als je dan met een taxshelter zit door het miljard, dat is meer dan twee keer zoveel. Dus dat is een gigantische achterpoort die je openzet waar je heel weinig controle over hebt. Ze gaan zeggen dat is niet waar, want we hebben nu een commissie opgestart, of een soort controleorgaan van drie mensen die taxshelterdossiers gaan controleren. Ik ben dat nu aan het bestuderen. Wat blijkt, de controle aanvankelijk was vooral formeel. Heb je het op tijd ingediend, kloppen nu categorietjes en zo. En dan ben ik daarop iets gestoten ik moet dat nog kunnen verifiëren helaas, dus ik kan er niet over schrijven, maar ik kan dat misschien hier wel vertellen. Dat is dan interessant dat er eigenlijk veel makers zijn geweest, filmmakers, die totaal flopten in de zalen, maar wel door al die structuren, het FAF en dan die taxshelter, dus toch goed uit de kosten kwamen. En dan bijvoorbeeld, Dominique de Ruderen heeft een film gemaakt, Flying Home, hè, over de duiven, hè, de typische Vlaamse cultuur. Dus uiteindelijk is die film totaal geflopt. Dat is geen goede film, maar qua return, of tenminste qua kostenstructuur, is dat in orde gekomen. Wat blijkt dat er heel veel firma's allemaal daarbij zitten, dan zogenaamd in die boekhouding, die allemaal een director's fee vragen. Hè. Dan vraag ik mij af hoeveel heb je meer directors gehad dan acteurs eigenlijk op den duur, bijna. Ik trek het nu wat op flessen misschien, maar goed. We zien ook, en dat was dan wat ik ook heb gehoord en ook moet proberen te verifiëren natuurlijk, dus ik ben hier wat op de roddel misschien, maar goed, dat Dominique de Ruderen zijn motto had verhuurd aan de Kinepolis in Mechelen voor een bedrag van 12.000 euro. Het is een film over duivencultuur. Ja. En blijkbaar heeft die motto er eigenlijk nooit gestaan, maar bon, ja, dat was een deel van de promotieprogramma. Dus dat zijn natuurlijk allemaal maniertjes geweest om in die boekhouding dat allemaal opgekuist te krijgen. En formeel was die controle, zogezegd, in orde. Hè. Dus die controle gaat nu wel sterker worden. Maar ja, dat is ook wel zoveel jaar na datum. In hoeverre is er een verjaring? Kunnen die mensen dat aan? En dan zeggen ze, we hebben het onder controle. En nu gaan we dat uitbreiden voor het theater en de opera's. Hmm. Ja, dat is niet serieus. Hè. De Amerikaanse Belastingsdienst heeft de taxshelterstructuur, want dat bestaat natuurlijk in het buitenland ook al, die fiscale achterpoorten. Dat is een typisch instrument van neoliberaal beleid. Ze staat op de lijst van de dirty dozen. Hè? Dus de slechtste structuren om dus waar dat misbruik uit voort kan komen. Dus dat is al 5 jaar op rij of zo dat op die lijst staat. Dus we weten dat is een absoluut slecht instrument. Tenminste voor de burger en de belastingbetaler. Zeer interessant natuurlijk voor diegene die zaakjes wil doen. En bij ons is Reinders al sinds 2004 daarmee bezig. Hè. Dat is natuurlijk interessant voor hem, om dan op die manier de staat als melkkoe te kunnen gebruiken. En nu is het een moment en krijgen ze het erdoor. En zijn ze dat eigenlijk aan het doorvoeren. Dus het frappante aan het liberale cultuurbeleid, en op dat punt zijn ze wel heel snel, is de ontwikkeling van die instrumenten. Dat gaat heel snel. Dus al voor vorige zomer was er die zogenaamde crowdfunding-wetgeving. Dat lijkt interessant, want we zijn voor crowdfunding. Natuurlijk kunnen veel positieve dingen doen met crowdfunding. Ik ben er ook niet tegen. Maar wat hadden ze ervan gemaakt? Een soort fiscale achterpoort of een fiscale cadeaustructuur, waarbij onder andere ook KBC, de bank, een KBC crowdfunding project had gemaakt, waarbij dat jij kon kopen, of tenminste kon inleggen, en je kreeg een aandeel terug. Hè. Dus je zit eigenlijk gewoon met beleggingsfondsen bezig, die op die manier boekhoudkundig interessant werden om in te investeren. Die man van de KBC-bank die dat moet runnen, die zei ook, ja, ik kan de markt niet volgen, dat is enorm succes, dat is zeer goed. Alleen die plafonds moeten nog hoger. Hè. Dus dat is een enorm interessant ding om belastingsontwijking te kunnen mogelijk maken via die crowdfundingprojecten. En voilà, dat hadden ze al vorige zomer klaar. Nu, vlak voor de herfstvakantie vorig jaar, kwam Reinders dan met zijn tax shelter verhaal af, dat het naar de podiumsector opentrekt. En nu, vlak voor de zomervakantie, want ze weten hun timing wel te kiezen, hè, de grote democraten, gaan ze waarschijnlijk dan dus dat met Senaat de regeling mogelijk maken, waarbij dat je dan in kunst kunt gaan beleggen. Of als het maar iets met kunst te maken heeft, kunnen ook fiscale voordelen krijgen. Dus dat is het eigenlijke liberale cultuurbeleid. Ontwikkeling van die fiscale achterpoorten, waaruit de sector niet meer vooruit komt. Hè. Dat is natuurlijk wel zo. De OCO, de kunstenoverleg, dus de belangenvereniging van de grotere instellingen vooral, van de instellingen, maar ook van de grote instellingen, die vinden de tax shelter en zo vinden ze wel interessant, want dat brengt geld binnen. Maar dat is... De grote vraag is of dat wel zo is. Hè. Ja. Dus pak dat je dat toepast binnen de podiumkunsten, dan gaat dat geld vooral gaan naar bijvoorbeeld opera. Daar is dat interessant. Kleine theatergezelschappen, die gaan daar die financiers niet vinden, want pak een groot bedrijf of een bank, die willen natuurlijk die prestigehuizen. Hè, omdat dat voor hun, met ordinaire reclame bereiken ze hun publiek niet meer, maar via die cultuurinstituten met prestige lukt dat wel. Dat is voor hun gewoon een deel van hun businessplan. Bon, via die tax shelter betekent dat dus dat ze eigenlijk daar geld aan kunnen gaan geven. Maar er zijn momenteel al veel sponsors die gewoon dat al doen. Maar door die tax shelter krijgen ze eigenlijk een cadeau, een return. Ja. Dus hetgeen wat je ermee bereikt is een garantie dat die sponsors niet weg gaan gaan. Maar voor de belastingsbetaler wordt dat wel duurder. Hè? Netto resultaat is wel minder geld dat eigenlijk zuiver gaat naar die kunstensector. Dus de vraag is, als ondertussen die subsidies naar beneden gaan, of dat wel extra middelen genereert. Wat alleszins wel zo zal zijn, is dat je meer en meer die private spelers aan zet zult krijgen. Of spelers die via de nodige organisaties, rondom als satellieten, rondom die grote huizen, opereren. Hè. Nu Olivier is ook zo iemand die wel in de krant kwam om te zeggen van de cultuursubsidies, ik weet niet of dat nodig is, maar ondertussen wel rond de Philharmonic Brussels de nodige spin-offs heeft ontwikkeld om dan eigenlijk zaken te doen. Hè. Dat die muzikanten daar ook nog eens, zogenaamd om wat bij te verdienen, maar aan heel slechte condities cd'tjes kunnen gaan volzingen en zo, of volspelen. Hè. Dus daar zijn ze heel creatief in, dat is creatief ondernemerschap. Ja, ja. Is dat goed voor de sector? Absoluut niet. Hè.